Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 124 en daarvan al de vier versen. Psalm 124, al de vier versen.
Yeah.
deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de eerste brief van Petrus en daarvan het tweede hoofdstuk. Nog vooraf lezen wij u voor de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Petrus 2. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, en van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan, die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Namelijk degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil, hetzij de koning als opperste macht hebben, hetzij de stadhouders als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Want alzo is het de wil van God dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen, als vrije en niet de vrijheid hebbende, als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eer de koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig den Heere, niet alleen de goede en de bescheidenen, maar ook den harden. Want dat is genade indien iemand om de conscientie voor Gods waarheid verdraagt, lijdenden ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt, maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Als die hij gescholden werd, niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. die zelfs onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uwer zielen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ook ditmaal ons vergaderd. En mochten we daaruit weten, Heren, dat het uw goede tierenheden zijn, dat we nog niet vernield zijn. En dat uw barmhartigheden nog geen einde hebben genomen, dat gij uw woord nog laat prediken op alle plaatsen uw heerschappij. Wij bidden u in het bijzonder voor degenen die van de middelen der genade verstoken zijn en toch tot uw volk behoren, omdat ze vervolgd worden, omdat het onmogelijk gemaakt worden om op te gaan daar waar de kudde gelegerd is, waar dikwijls geen kudde te vinden is, omdat het is veranderd in de synagoge des Satans. Heere, gij weet het op het volmaakst, daar waar uw volk woont, waar de troon des Satans is. En alle zullen daarvan ondervinden dat ze hier geen blijvende stad hebben, maar wij zoeken de toekomende. O Heere, mochten we dat vreemdelingschap inleven, mochten we dat vreemdelingschap kennen, hier nooit meer thuis, nergens welkom, alle deuren gesloten. Lieve Heere, maar dat gij onze deur zijt, onze ingang en onze uitgang, en dat we in en door uw weide zouden mogen vinden in dat eeuwig evangelie, het welk is voor verloren zondaren, het welk is voor uw volk, dat zwaar leunt op haar liefde in de woestijn. Want gij kunt uw volk een tafel toebereiden in de woestijn, waarvan alle gevestigde en geregistreerde christenen zeggen dat het niet kan en dat zij het ook bespotten omdat zij aan het leven vreemd zijn. Dat vreemdelingenleger van Christus, Heere, mag het hier gevonden worden. Wat gij opleidt om uw lof te vertellen, om de deugden te verkondigen van hen, van hem, waardoor ze gered zijn geworden in dat vonnis der wet, waardoor zij een goden aangenaam leven door het geloof. Heere, mocht dat onder ons gevonden worden, mocht gij het schenken, uitbreiden, mochten we daarin opwassen in die kennis van Christus, niet alleen door die onvervalste melk waar zuigelingen door opwassen, maar ook met vaste spijzen om tot een man in Christus te mogen komen en tegelijk een kind, want als we niet worden en blijven gelijk een kindeke, we zullen het koninkrijk van u niet kunnen binnentreden. Heere, leer het ons door uw almachtige, soevereine, vrije genade, door vernederende genade, opdat we mochten navolgen hem die het grote voorbeeld is, maar niet alleen het grote voorbeeld, maar ook onze allesbeslissende plaats bekleden. Hoe kunnen we hem navolgen indien hij niet in onze plaats is gaan staan in de toepassing des harten? Dan zullen we er wel wat van maken naar onze eigen ideeën. Maar gij zult het niet in aanmerking nemen omdat het niet met het geloof gemengd is. Heren, mochten we onderwezen worden. Want er is zoveel christendom wat u niet erkent. En gij zegt het, gij laat het Simeon verkondigen, gij hebt het de profeten, Mozes hebt het verkondigd, de profeten hebben het verkondigd, de apostelen hebben het gepredikt, de Heer Jezus heeft het gepredikt. En mochten we daarop acht slaan, opdat we blijven in die leer van Christus en daar geen haarbreed aan toegeven, niet aan ketterijen, Heren, dat woord van u zal toch geen duimbreed wijken. Mochten we daarin getrouw blijven, door die getrouwe zaligmaker Jezus Christus, wiens eigendom we zijn. Lieve Heren, wat zou dat groot zijn als daarin vereniging, daarin die ware eenheid des geloofs gevonden wordt onder de broeders, onder de zusters die er dan nog zijn. En mochten die altemaal tweelingen voortbrengen, want ze blijven toch niet jongeloos, lieve heren, die wezenkerk van u, die zult gij zelf bevruchten door de Heilige Geest, uit u geboren zijnde ook, daar gij uw kerk bouwt, door de Heilige Geest geschonken, die nieuw geboren kinderen, waarvan we hebben gelezen in die eerste Petrusbrief, tweede hoofdstuk, heren. Gij hebt het aan apostelen laten verkondigen hoe uw werk is, hoe u op welke wijze u werkt, door uw geest, door woord en geest. Niet alles op één dag lerende, hoewel we alles in de moment des tijds ontvangen als we wedergeboren worden. Die Christus der Schriften wordt in die eerste moment, in dat eerste moment van wedergeboorte gekend. Maar om hem vervolgen te kennen, o Heere, mocht gij die genade schenken op deze avond. En mochten we meer ingeleid worden in de heilgeheimen van uw eeuwig blijvend getuigenis. Tot roem uws naams die heerlijk is. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de zieken, de overheden. Heere, mocht daar toch eens gezien worden. Dat ze het ook voor u moeten gaan verliezen. Als zij niet een dienares van u zijn geweest, maar dat hun positie hebben misbruikt om het volk te onderdrukken, om bedrog na bedrog te plegen, want dat is een trend geworden in onze dagen. Mocht gij het rijk van de duivel ten neerslaan, lieve heren, niemand is tegen u opgewassen. Want gij zijt de zondeval tot een zon, tot een val geweest. Gij zijt de hel tot een hel geworden, de duivel tot een duivel. En wie het verstaat in de toepassing des harten, die weet het. Lieve Heere, grote zondevernieler, grote rover der hel, kom nog over en help ons. Opdat door het woord der waarheid zielen mochten worden neergeschoten door die pijl des Allerhoogste, die doorwond, want gij heel pas als gij doorwond hebt. Mochten we dat verstaan, dat heilgeheim van zalig worden. En ook in de oefeningen des geloofs daarin op te wassen. Heere, wat is het menigmaal een weg die niet gekend wordt, tenzij gij uzelf daarin openbaart. En mocht dat ook deze avond geschieden, mochten er nog zielenraadsels worden opgelost door de bediening van woord, door de bediening van uw woord en door de bediening van het evangelie, door een Heilige Geest verklaard en opgelost. Heere, gedenk uw volk. In het einde der tijden, waarin de krachten en zullen samenspannen tegen het heilig kind Jezus, het is altijd zo geweest. En het zal ook in onze dagen niet anders zijn. Waar zijn de getrouwen in de landen? Heer, het is alles één groot dal van dorre doodsbeenderen, wat zich christelijk noemt. Maar gij zult altijd toch nog een volk hebben naar de verkiezing uw genade, dat zich in u zal verblijden. Daar was nog een Simeon en daar was nog een Anna. Lieve heren, gij mocht het schenken, gij mocht het ook openbaar maken, opdat uw volk zich in u mocht verblijden. Opdat die ene naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden, in onze harten triomferen en in de harten van onze kinderen. Maak nog plaats voor uzelf in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefde, daar is nog niet het laatste over gezegd. Over die Christus der Schriften waarvan Simeon getuigenis aflegt. Tot een val en opstanding velen in Israël. Hoe komt dat eigenlijk? Omdat een godsdienstig mens zich doodergert aan de leer waarmee de kerk staat of valt. Wat is die leer? Eerst een klap en dan een kus. Christus is geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Nee. Nee. Hij gaat door een weg van recht en gerechtigheid. Die koning die van Israëls God gegeven is, komt door de vlakke velden. Want zijn naam is Heere der Heren. Hij is gezet, van God verordineerd tot een val. Van de ongehoorzame, zegt de apostel Petrus. Want deze steen die in Sion is gelegd, die is gezet tot een val en tot een opstanding veel in Israël. Tot een steen des aanstoots en tot een rots der ergernis. We hebben het u opgelezen uit 1 Petrus 2. En dat is juist de rots waarop Gods volk gebouwd wordt. Gods volk gefundeerd wordt. Dat was die rots die die wijze bouwer door zijn graven, waarop die stootte op die rots der eeuwen, waarop die zijn levenshuis bouwde. En dat hebben wij u te prediken, geliefde. Dat is altijd hetzelfde. Dat is altijd hetzelfde. In Gods woord wordt het van tienduizenden kanten belicht. Niet alleen dat levenshuis, maar juist die rots. Juist die rots, die zon, als de zon opkomt, dan draait de zon naar het andere kant van de aarde en dan gaat die onder. En zo is het ook met die zonne der gerechtigheid. God laat zijn licht schijnen onder alle invalshoeken des geestes. Kunt u het verstaan, geliefd? Daar kom je nooit in uitgestudeerd. Dat is niet een rationele begripsleer. Dat kan alleen maar verstaan worden door de Heilige Geest. En als je het van de Heilige Geest niet geleerd hebt, als je het van de Vader niet geleerd hebt, dan zal je nooit tot Christus komen. U zegt dus, er is toch een komen tot Christus, jawel. Net zoals koningin Esther kwam. Tegen de wet van de Meder en Perzen, kom ik om. Maar dat is in het kader van zalig worden. Ik heb u gezegd, die zonder met dat pak op de rug, die uit stad verderf is ontvlucht, die moet neergeschoten worden. Niet omdat wij dat vinden. Maar net als die verloren zoon, die kon niet verder meer. En wie begon er toen te lopen? De vader. En zo wordt Gods volk zalig. Die hebben wel gezocht, maar ze kunnen niet vinden. Ik heb het u vanmorgen gezegd. En dat leert ons Gods woord, want God de Vader heeft zijn Zoon gezonden om te zoeken. Er is er één die zoekt en er is er één die vindt om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En geliefde, zo vindt de Heer zijn volk als verloren schapen op het verlakken des velds. Kunnen niet meer zoeken, ze hebben het wel geprobeerd hoor. Ja hoor. Ze zijn wel gedreven uit stad verderf. Absoluut. Maar hoe ver zijn ze gekomen? Hoe ver denk je dat Gods volk komt? Nou, niet zo ver hoor. Niet zo ver hoor. En toch komen ze er. Ja, toch komen ze er. Want die vader, die zag eerder zijn zoon als die verloren zoon zijn vader zag. En door de gelijkenissen heeft de Heer Jezus Christus dat koninkrijk der hemelen nader verklaard, niet versimpeld. De leer van Christus is daarin niet versimpeld, want de fariseeën verstonden er niks van. Die verstonden er niks van. Daarom preekte de Heer in gelijkenissen, want die ongehoorzamen, zegt Petrus, waartoe de fariseeën behoorden, de fariseeën en de schriftgeleerden, die zijn daartoe gezet. tot een val en opstanding velen in Israël. U moet goed begrijpen, Gods woord spreekt hierin absoluut. Zoals de apostel Petrus ons dat nader verklaart, waartoe zij gezet zijn. Geliefde, waartoe ben je gezet hier op deze wereld? Om de eer van God te verhogen, 24 uur per dag. Ook in je slaap hoor. Er is geen moment dat je de wekker uit kunt zetten. Of dat je daarvan ontslagen bent. Of je jezelf van kan ontslaan. Nee, dat gaat altijd door. Dat gaat altijd door. En als de Heer het van een mens zou eisen en verwachten, dan zou de hemel leeg blijven. Maar hij heeft er één gezet. Het woord is vlees geworden. Om alle gerechtigheid te vervullen. En in Christus komt God volledig aan zijn eer. Komt God volledig aan zijn eer. En geliefde, maar dat geldt ook voor Gods volk. Want ook Gods volk, daar zal het, die zal onderzocht worden of ze voldoen aan de eis der wet. Kijk, daar wordt nou in onze dagen geheel overeengestapt. Christus wordt verkondigd niet door de werken der wet. Nee, nee. Maar dat betekent niet, als Gods woord ons op alle plaatsen leert dat niemand door de werken der wet gerechtvaardigd wordt, dat die wet zomaar terzijde geschoven kan worden. Nee, nee. Nee, nee, want Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden of die teniet te doen, maar om die te vervullen tot de laatste titel in Joden. En dan hebben we iets leren kennen van die eis der wet, van dat vloekvonnis der wet, van die verdoemende wet, van die dodende wet. Absoluut. Anders zou Paulus nooit gezegd, ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn. Die oude mens onder de wet, daartoe is Christus gezet tot een val. Ja. Want die oude mens moet vallen. Die oude mens is gevallen in Adam, we zijn alle gevallen. Maar hij moet ten dode vallen. Hij is ten dode gevallen, jawel. Maar geliefden van nature hebben we daar geen last van. We hebben onze lust in de zonde. En aan de kennis van Gods wegen hebben we geen lust. En daar moet een mens aan ontdekt worden. Christus spreken zonder verdoeming der wet. Dat is in onze dagen populair. Kussentje zonder de oksels naaien. Een aanneming preken zonder de schenking. Maar de Heere die komt die herders zwaar te straffen. Die dat volk maar in de bloemhoven jagen. En dan moet je als een getrouwe herder in die getrouwe herder hoor. Want anders bestaat er geen getrouwheid als mensen zeiden. Het is alles zijn getrouwheid gereflecteerd in zijn volk en knechten. En dan zegt Simeon, en ook een zwaard zal door u zelf ziel gaan tot Maria, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Een zwaard, dat is me nogal wat. Een zwaard zal door uw ziel gaan, al Gods volk hebt daar wel kennis aan. Want als het lijden van Christus in het leven der genade geopenbaard wordt, dan deinst ook Gods volk terug. Petrus staat er in de zaal van Caiaphas met vloeken en eedzweren, wil die zich daarvan ontdoen, van het lijden van Christus. En dan gaat hij hem verloochenen. Dan gaat hij zelf zeggen, ik heb de mens ik nooit ontmoet. Ik ken die mens niet. Maar geliefde, de Heer maakt zijn volk openbaar. Kan hij ook zo'n werelds dienstmeisje voor gebruiken? Gij zijt toch ook eener hunner? En als dat gekend mag worden door vernederende genade, door zaligmakende genade, als er recht gesproken is in uw leven, als de zonden vergeven zijn, als Christus zich heeft geopenbaard als het einde der wet, want dat is de weg hoor. Dat wordt nooit anders. Nee. Van nature lopen we in de weg van het doe dat der wet. En je kunt dat ontkennen, je kunt dat met 1000 boeken ontkennen, en toch blijft dat recht overeind staan. Die oude mens onder de wet, die wandelt Met de wet in zijn rechterhand en met het evangelie in de linkerhand. In de linkerhand. En dat mixt hij een beetje door elkaar. Hier een weinig, daar een weinig, zus, zo. En het gaat alles naar de eeuwige rampzaligheid. Want zo laat de wet zich niet doen. Half om half. Half verloste christenen. Nee. Sion zal door recht verlost worden. En dat is zo'n ergernis, dat is zo'n die leer van Christus, dat is wel zo'n bittere ergernis voor het vrome vlees, geliefd. En als een mens het niet van God verliest, als het blijft bij de algemene overtuiging des geestes, dan ga je met een ingebeelde hemel eeuwig voor eeuwig verloren. Maar zit er hier nou nog een volk die aan het einde van de wet gekomen is? Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en eigenlijk die gelooft. En dat is van nature voor het vlees onverteerbaar. Onverteerbaar. Een mens wil er, hij wil er desnoods nog een traan aan toevoegen. Hij wil er nog een, desnoods een zucht bij zich. Bij dat volbrachte werk van Christus. Maar het zal niet gaan, mensen. Het zal niet gaan. In die weg worden je gebeden tot zonde. Ja. Want we moeten door die rots der eeuwen met God verzoend worden. Er zal geen andere weg mogelijk zijn. Nee, niet door de werken der wet. Er zal geen vlees gerechtvaardigd worden. En die werken der wet, dan moet je nou niet denken dat dat maar, dat dat daarin bestaat, zoals de fariseërs dat profaan leerden, met zoveel wetten erbij gemaakt. Nee, nee, dat kan ook op een hele verfijnde, vrome manier. En je komt het in, je komt het in alle kerken tegen. Je komt het in alle, kijk, het komt wel openbaar dat dat geen stand houdt, want ook die dode rechtzinnigheid houdt geen stand. Een huis wat zich tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. He, daar komt vlees en wereld bij. Je moet maar denken, heel die, wat ik nu bedoel te preken, wat ik u nu probeert te tekenen, de politieke wijze, de politieke werkwijze, die in de kerken heerst. Dat is een trend geworden. Het is kerkpolitiek. Het kwam ook in de preken openbaar. Dan willen ze het volk stichten. Maar geliefde, je kan alleen maar gesticht worden als je afgebroken bent geworden. Die wet moet echt gepredikt worden. Want anders zal een mens nooit sterven aan zijn ergernis. Nooit sterven aan zijn vijandschap. Die rechten Gods moeten gepredikt worden. Zoals de Heidelberger Catechismus, de opstellers daarvan. Dat getrouw hebben gedaan, is dan God onrechtvaardig dat hij van ons eist wat we niet kunnen doen? Nou, daar heeft de wet niks mee te maken. Wij zijn gevallen, God is dezelfde gebleven. Niet waar? En als het werkelijk in je leven waar wordt, als de Heer het deksel van je hart weggenomen hebt en je gaat enigszins zien wie je voor God geworden bent in Adam, dan wordt de vraag geboren, mijn ziel doorziet gij uw lot, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Want de zonden moeten er tussenuit. Hoe wordt het toch ooit mijn zonde vergeven? Maar er komen die zondenlasten. Die komen, die worden op je hart gebonden. Er gaat zo'n zondaar onder gebukt. Als je nou vandaag en de dag, je komt haast geen zwaar beladen zondaren meer tegen. Ik heb u dat enigszins vanmorgen verteld van Leen Potappel. Nou, daar is Leen Potappel niet bijzonder in. Want dat geschiet bij al Gods volk. Ze kunnen soms jaren in de ontdekking verkeren. Tegenwoordig zijn ze maar drek verlost, maar zo is het niet om. Dan tekent de Heer Jezus dat in de gelijkenis van het zaad op steenachtige plaatsen komt drek op. Hè? Komt drek op. En dat gaat ook gelijk aan de praat. Ik heb dat zoveel keren meegemaakt, mensen. Maar Gods ware volk, Gods uitverkoren volk, dat toegebracht wordt in de tijd, Het kan soms, ik ga er ook geen systeem van maken, want Gods woord maakt er geen systeem van. Die moordenaar werd in een moment door alle stukken geleid. Maar doorgaans zit Gods volk, de meeste van Gods volk, laat ik het eens zo zeggen, sterven de hongerdood. Paulus die stierf de zwaardood. Dat is het enige onderscheid van Gods volk, wat Gods woord maakt. Maar die de zwaardood sterven, moeten achteraf nog veel leren. En die de hongerdood sterven, die kennis die opgedaan wordt in dat stuk der ellende, wordt in het stuk der verlossing geheiligd. Dan ga je met terugleidend licht zien wat de Heer, hoe de Heer je nou afgebroken hebt, hoe de Heer je nou gebracht heeft tot de tempel zijner heiligheid. Dat is Christus. Tot die steen, tot die uiterste hoeksteen, op welk het hele gebouw volmaaktelijk is toegerust. Dan krijg ik terugleidend licht. Maar ik kan u wel vertellen, geliefd, en dat willen ze in onze dagen, wordt het algemeen geleerd, en dan is het nog ineens de rechte ellendekennis, dat in het stuk der ellende, dat je al wedergeboren bent. Gaat elke kerk maar na, gaat elke leer maar na, en er zijn er die het nog in woorden wel anders leren, maar het stuk der ellende is niet het stuk der verlossing. Indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. De Zoon moet er aan te pas komen. Die zoekende zondaar, die komt aan een eind. Die kan niet vinden. Nee, hij wordt gevonden. Ik ben gevonden van degene die niet naar me zocht. De Heer Jezus gaat zichzelf openbaren aan een zondaar verloren in schuld. Ja. En waar vind je de Heer Jezus dan? In Jeruzalem, in de tempel? Nee, hangende aan een hout buiten de legerplaats op Golgotha's heuvel. Daar valt het pak der zonde van je rug. Dat is het uur van de wedergeboorte. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Daar vond Simeon van Cyrene, Simon van Cyrene, de vrede met God. Op het kruis, aan het kruis, onder het kruis van Golgotha. En dan gaat een zwaard, toen ging er een zwaard door. Ja, niet alleen op dat moment, want Maria stond erbij. Toen haar zoon, gekruisigd werd, maar heel die gang van lijden en sterven, dat ging als een zwaard door de ziel van Maria. Je zou je kind toch maar zo, als de man van smarten veracht zien, bespot en beschimd, gehoond en gelasterd, voor een vraat en een wijnzuiper uitgemaakt. Dat kind had Maria onder haar hart gedragen. Maar het was ook andersom. Hè? Dat kind had Maria onder zijn hart gedragen, in zijn hart. En dat geldt al Gods volk. Er zal een zwaard door uzelf ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. Want door die gang van Christus komt openbaar, in de trappen van zijn vernedering, het geloof en het ongeloof. De gehoorzame en de ongehoorzame. Paulus zegt op een zekere plaats, er moeten ketterijen onder u zijn, opdat de oprechte openbaar gemaakt worden. Christus maakt het openbaar, die steen des aanstoots en die rots der ergernis, die maakt de gedachten des harten openbaar. Het komt openbaar. Uit welke hoek je komt, welke wind dat er waait in je leven. Dat komt openbaar. Uw spraak maakt u openbaar. Uw wandel maakt u openbaar. Uw gewaad maakt u openbaar. Van waar komt gij en waar gaat gij heen? Het maakt alles openbaar. De Heere maakt alles openbaar. Naar de staat des levens. Een reuken des doods ten dode. Je kan het opluisteren. Je hebt het ten eerste in je eigen leven. leren kennen, want anders kan je het ook in een anders leven niet opluisteren. Als die wet tot een reuker des doods gepredikt wordt, maar er staat, hè, het evangelie is een reuker des doods, want dan ga je eigen ergeren aan Christus, dan ga je eigen ergeren aan die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Wat is dat evangelie verbasterd in onze dagen? Alsof Christus een Sinterklaas is die iedereen lief heeft. Maar dat is niet de Christus der Schriften. Nee, geliefde. Nee. Er is zo'n misvatting in onze dagen van wat die ware Christus der Schriften nou werkelijk is. Wie die nou werkelijk is, hoe die is gezonden van de Vader. Simeon zegt, die profeteert wat nou de ware Christus is. Hè? Hij gaat niet, hij profeteert niet het ene en het andere, hè? Het ene niet en het andere wel. Nee, zowel de these als de antithese komt in de profetie van Simeon openbaar. Hij is, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Dus mensen staan niet voor Christus in de rij. Nou, als je die hele EO-godsdienst moet geloven, dan staat de massa in de rij. En die geest van die EO, daar zijn alle kerken mee doorzuurd. Ik heb u meer gezegd, heel die Malannenkerk is ook zo licht als hop. Ja, want daar wordt alles gekopieerd van Kersten en van Comrie. Maar ja, dan ben je zo licht als hop, want dan heb je het niet van de Heere geleerd. Ik heb u vanmorgen gewaarschuwd voor de lobbyisten in de reformatorische gezinten. Je vindt overal lobbyisten. Die mensen zien er een soort business in. Hè, om allerlei preken van anderen te publiceren. Terwijl ze daar niet een bevel van God voor hebben. Dan zal het ook niks uitwerken. Het woord is niet gebonden. Maar het zal voor die mensen niks uitwerken. Het zal alleen maar tegen je getuigen. Alles wat je doet zonder bevel des Heren is zonder geloof. Want het geloof, geliefde, dat heeft, daar liggen de beloften aan ten grondslag. Er is geen geloof wat op zichzelf staat. Het ware geloof tenminste niet. Nee. En voor elke daad des geloofs ligt een belofte aan ten grondslag. Dat komt voort uit de drijvingen des Heilige Geestes op grond van de belofte Gods. En dan moet je het nou allemaal eens aan toetsen. Wat wordt er dan veel gedaan waar de Heere geen opdracht voor gegeven heeft? Nou, laat vallen. Werp het van je. Want dat zal geen dageraad hebben. Al wat gij vrocht, dat zal juichen tot zijn Heer. Maar al wat je zelf vrocht, daar weet de Heer niet vanaf. Ook al ben je een kind van God, daar weet de Heer niet vanaf. Nee. Nee. En nou kan het ook zo zijn, zoals de apostel zegt, wee mij als ik het evangelie niet predik. Hè? Als je gedreven, als je gepest wordt. Maar toch lag daar een roeping aan ten grondslag. De apostel Paulus is niet zomaar lukraak de Christus en schriften gaan preken. Nee, nee. Daar lag een goddelijke roeping. Deze is mij een uitverkoren vat. Om mijn naam te dragen onder de heidenen. En geliefde, die lobbyisten, die reformatorische lobbyisten, die weten daar niet van af. Bovendien roept Gods woord nergens op. Daar kan je niet in Gods woord vinden. Dat heeft ook niks met een goddelijke roeping te maken. Om maar een andermans werken te publiceren. Dat is ploegen met andermans kalf. Op wat voor een manier je het ook doet, dat is ploegen met andermans kalf. Tenminste, als je daar je generale werk van maakt. Je mag heus Luther wel eens citeren, hoor. Je mag heus Kolbrugge citeren. Ja? Iets aanhalen, maar dan moet het staan in het kader van je eigen goddelijke roeping. Anders is het maar papegaaienwerk. En dat neemt de Heer niet aan. De Heer neemt het werk van papegaaien niet aan. Echt niet. De Heer neemt het werk van lobbyisten niet aan, want dat oogmerk deugt niet. Daar zit een verkeerd oogmerk achter. En het kan o zo oprecht bedoeld zijn, maar de Heere neemt het niet aan omdat het van hem niet bevallen is. Dat is altijd niet een verkeerd, in die zin een verkeerd oogmerk. He, om de mensen ermee te misleiden. Nee. Maar ook neemt de Heere niet aan al datgene wat hij niet bevallen heeft. Ome Jan, die was waarachtig de God bekeerd, zijn ziel was gered en toen is hij op zijn bekering gaan preken. Nou, dat heeft de Heer hem nooit kwalijk genomen in die zin. Maar hij zei eerlijk, ik heb er geen roeping voor. Nou, het heeft ook niet lang geduurd. Hij heeft wel eens, daar woonde die in Gouden en dan preekte die in de evangelisatie in Stolwijk. Ja, daar kan ik nog wel een boek over schrijven, over die evangelisatie in Stolwijk. Daar heb ik nou in mijn jonge jaren gekerkt en daar heeft de Heer me weer naar teruggebracht. Ja, ik ga er niet over uitweiden, maar dat weet de Heer alles. Dat weet de Heer alles van, daar was hij zelfs de bewerker van. Maar ome Jan die kon dat niet volhouden, omdat hij geen roeping had. Maar die hebt er wel, hè, want als de Heer je in de vrijheid in Christus zegt, dan loopt het vaatje toch wel eens over. Nou, bij ome Jan heb het lang overgelopen. En die man, die had zomaar de neiging om te gaan preken. Dat heeft hij ook gedaan. Maar hij zei eerlijk, ik heb er geen roeping voor. En tegenwoordig wordt alles maar aangenomen zonder goddelijke roeping. Mensen, dat is de neergang van de kerk. Was het dan nog maar met die verse olie overgoten. Uit de dadelijkheid des harten. Dat ze die lof van Christus verkondigen zouden. Net zoals Anna. Dat verkondigde, zij was ook verwachtende de vertroosting Israëls, maar Anna had vanzelf geen roeping om te preken. Maar uit het getuigenis, en daar is al Gods volk toegeroepen, krachtens het aantal gelovigen om de grote werken Gods te vertellen, maar dat is nog geen bijzondere roeping om het woord Gods te preken. En het kan geschieden, door de liefde van Christus gedreven, dat je iemand, laat het maar eens zo zeggen, een boekje geeft van Maxine. Nou, dat zal de Heer je nooit kwalijk nemen. Nee. Zo bedoel ik het niet te zeggen, maar er wordt in onze dagen een hele lobby van gemaakt. Als je op internet aan het zoeken gaat van christelijke lectuur, websites die uitpuilen van bijbelinformatie, van preken, noem maar op. Je kent de 99,9% van wegschuiven. Dat is allemaal wat de mensen uit eigenwillige vroomheid hebben opgebouwd. Dat neemt de Heer niet aan, dat bedoel ik te zeggen. Want als je door de liefde van Christus gedreven wordt, dan ga je niet met andermans werken pronken. Dat is punt 1. Dat is al het bewijs dat dat niet uit God is. Want daar roept de Heer nergens toe in zijn woord. Nee. Gij, ik heb het u toch gepredikt dat Christus zijn discipelen geroepen heeft. Gij zijt mijn getuigen. Gij zijt het zout der aarde. En dan willen er een hele hoop van die belijders willen een naam maken. Door maar, nou ik noem het maar een ik ben wel eens in grote fabrieken geweest waar die lopende banden draaien om producten te produceren. Nou, daar heb je nou heel die lobby van dat reformatorische christendom. Het is ene grote productiefabriek geworden. En de mensen worden gaande dommer, want als je aan het onderzoeken gaat. Vroeger was dat allemaal niet. Vroeger hadden we dat allemaal niet. Was er geen internet, niks. Ja, toen hadden we wel wat boeken. Hè? Mijn geliefde, ik ben niet door die berg informatie die nou tot ons komt en waarvan je gewoon door de bomen het bos niet meer ziet, ben ik niet tot bekering gekomen. Nee. Echt niet. Zelfs niet in de kerk. De Heer heeft me buiten de kerk om geleid tot de vrijheid in Christus door een weg van recht en gerechtigheid. Maar wat er zich nu allemaal aandient, dat wil ik zeggen. Dat komt nog dikwijls voort, want neemt dat boekje van Leen Potappel nou. Ik zal het u met eenvoudige voorbeelden illustreren. Er worden nou, ik weet niet hoe, dat is ook allemaal business hoor. Want zo zien de mensen het niet. Maar het is wel zo, er wordt geld aan verdiend. En dan maakt het niet uit en dan gaan de, en dan worden, is dat boekje dan niet goed van Leen Potappel? Nou, dat leesboekje is wel knap geromantiseerd. En ook wat Dumercy van Voorthuizen over Potappel schreef, dat noem ik zelfs afgodisch. Afgodisch. Maar daarom is die bekering van Leen Potappel wel waar. Dat geloof ik absoluut, want dat, daar geeft de Heer zelf getuigenis van. Als hij zo'n werkje leest, hè, dan geeft de Heer daar ook getuigenis van. Dan slaat dat over. Maar wat ik wil zeggen, geliefde, zoals Leen Potappel door God bekeerd is geworden, zo wordt Algods volk bekeerd. Zo is Paulus bekeerd geworden, zo is Petrus bekeerd geworden. Hè, zo is Luther bekeerd geworden, zo is Calvijn bekeerd geworden. Daar weten ze allemaal van. Enerlei weg, enerlei gang. Omstandigheden kunnen verschillen. De een sterft de hongerdood, de andere de zwaardood. Maar ze zijn alle door Christus vrijgemaakt in dat vonnis der wet. Ze weten er allemaal van. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. De rechtvaardigmaking, de schenking van de gerechtigheid van Christus gaat aan het geloof vooraf. Is de oorzaak van het geloof. De vrijspraak Gods is de oorzaak van het geloof. Daarom gaat Gods volk geloven. De aanneming des geloofs volgt op de schenking van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Als hij dat loslaat, gemeente, en dat is in de nadere reformatie gebeurd, zelfs in de reformatie is dat al gebeurd, dan hebben ze iets, het geloof is iets, ja, hebben ze voor de persoon geplaatst. Dus dan krijgt de actieve mens, wordt centraal gezet, de gelovige mens, de toevluchtnemende. Ik heb pas een dispuut gehad met die dokter P. de Vries, ik zei, man, je hebt wel de klok horen luiden, maar je weet niet waar de klepel hangt. Je weet er eigenlijk gewoon niks van. Want als je dat geheim kennen mag, dan kun je niet anders meer preken. Paulus zegt, ik wens niks anders meer te preken dan Jezus Christus en die gekruisigd. Die gekruisigd, dat houdt wat in hoor. Daar heb je de profetie van Simeon. Hij is gezet, van God verordineerd. En als je eigen nou aan die gezette Christus ergert, dat zijn mensen, zegt Petrus, die zich aan het woord ergeren, die zich aan het woord stoten, aan die steen des aanstoots ergeren. Want Christus is geen Sinterklaas, hij is gezet tot een val. Ja, het is het woord des Heer. Ik heb die leer niet verzonnen. Maar hij is ook gezet om de val van Gods volk, de zonde van Gods volk, tot een val te zijn. Dat legt er ook in op. En dat wordt Gods volk tot een eeuwige troost. Christus is gezet om de duivel tot een duivel te zijn, om de zonde tot een zonde te zijn, om de hel tot een hel te zijn en om de val tot een val te zijn. En wie het verstaat, die weet het. Dan zouden de fariseeën zeggen, nou die man die spreekt godslastering. Want Christus is toch in hel. Ja, daar versta je natuurlijk niks van. Maar dat moet je dan maar zelf weten. Dan moet je maar aan de Heere vragen, Heere, mag ik dat geheim nou eens verstaan? He, van die zonde vernielende Christus. Gezet tot een val, dat is eerst. En daar weet al Gods volk ook van. Want die worden niet als vrienden met God verzoend, maar als vijanden. Goddelozen worden met God verzoend. Dat is nou altijd de ergernis in de christelijke leer. Goddelozen. God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Dus die niet in hem geloven. Nee, precies. Dus die mensen die in de zonde leven. Ja, precies. Maar zijn dan alle goddelozen gerechtvaardigd? Nee. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven, niet voor alle goddelozen. De doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. Dat zijn niet alle doden. Dat is geen algemene verzoening. Gods woord leert geen algemene verzoening. Nee. Maar hebben je naam daar wel eens ingelezen, dat Christus te zijner tijd voor de goddelozen gestorven is? Toen kreeg ik lucht in de weg der ontdekking. Er was niet mijn wedergeboorte, maar ik kreeg wel lucht. Want ik zag voor het eerst mijn naam in Gods woord. U zegt, maar dan ben je toch zalig? Nou, dat moest nog wel toegepast worden, in die zin. Dat gaf me wel lucht, maar het was nog niet de vrijmaking van Christus in de toepassing. Nee, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat was toen Christus zich openbaarde als die sleuteldrager van hel en dood. Ja. Toen kwam ik aan het einde van de wet. Niet dat ik met zoveel werken probeerde zalig te worden, want ik had het alles verzondigd. Ik heb altijd gedacht, als God in mijn leven komt, dan is het voor eeuwig verloren. Maar ik moest er nog aan ontdekt worden dat het al verloren was. Want die niet in Christus gelooft, die ligt al reden verloren. En toen Leen Potappel dat ontdekte, toen riep hij uit in die klas, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En toen werd hij geslagen door de meester, want hij moest zijn mond houden. Toen werd hij door zijn moeder bestraft, omdat hij het nou altijd maar zocht op die zolderkamer van zijn grootmoeder. En toen zijn moeder stierf, had Leen Potappel een grote benauwdheid. Ja. Dat kun je soms hebben van je ouders. Hè? Ik had een vader die de Heere vreesde. Maar van mijn moeder weet ik het niet. Dat kan een zwaar door je ziel gaan, hoor. Want dat is toch je moeder. Hè? Kun je toch maar zo niet lichtvaardig over spreken. Je kunt natuurlijk heel je levend avondmaal gaan. Maar ja, daarmee kun je de zaligheid niet verdienen. Als je daar onbekeerd aan gaat, dan eet en drink je eigen een oordeel. Kan je er niet van bekeerd worden? Jawel, want er staat dan eet je en drink je eigen een oordeel, niet het oordeel. Maar er zijn vele kranken onder jullie en vele slapen, zegt Paulus. Dat oordeel wordt dan in Gods gemeente geopenbaard, omdat je daar onwettig gebruik van maakt. Weet je wat vroeger de leraars van God geroepen, hoe die voorbereiding van het avondmaal hielden? Weet je wat ze van de kal, ik heb het wel eens gelezen, van een leraar die uitsprak, hypocrieten, je blijft met je berenklauwen van dat heilige brood der kinderen af. En zo blafte die ze af. En waar is die separatie in onze dagen gebleven? Je hoort nauwelijks een predikant nog separeren. Want de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze en de bevinding daarvan, zeg ik er altijd bij, want dat is geen dogma. Die leer van de rechtvaardiging van de goddeloze, die komt alleen zuiver tot zijn recht in het kader van het snode en het echte onderscheid. De separatie tussen het snode en het kostelijke. Dat is nou altijd, dat moet in elke preek openbaar komen. De separatie tussen het snode en het kostelijke. Want dan komt Gods volk als een snode openbaar. Ook na ontvangen genade. En juist dan doet het kracht dat Christus te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. Niet voor mensen die het goed bedoelen. Niet voor mensen die uit zijn om zalig te worden, want er is er niet één die naar God vraagt. En daar gaat Gods volk ook na ontvangen genade, keer op keer weer inleven. Er is geen mens die naar God vraagt. En met die nood gaan ze naar de troon der genade. En zeggen, Heer, hier heb je nou zo'n mens die nooit naar God vraagt. Zo'n bibbeloos mens. Hè? Die komen niet met de vroomheid voor God. Weet je wat Kobere gezegd? Wees vroom voor jezelf en vroom voor een ander. Maar kom niet met die vroomheid voor God. Want dan ben je een stank in de neusgaten van de Allerhoogste. Daarom zegt die bruid, die was nou op de rechte plek. Ik ben zwart. Zo zwart als de tenten van Keder. Maar dan klinkt het wederwoord van de bruidegom toch lieflijk in mijn ogen. Kijk, daar wordt Gods volk, daar heb Gods volk nou de kracht van. Tegen die zwarte achtergrond van hun bestaan. Spreekt de Heere keer op keer zijn volk zalig. Koninklijk priesterdom, een uitverkoren geslacht. Dat zeggen ze niet van zichzelf. Ja, ze mogen er wel eens van getuigen. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. En geliefde, dat woord gaat door, hè, en teken dat wedersproken zal worden. Moet je dat nou zo benadrukken? Ja, dat moet nou benadrukken. Dat heb Simeon door een heilige geest uitgesproken als een profetie voor de kerk van alle tijden en plaats. Dat gold alleen maar niet een woord tussen Simeon en Jozef en Maria, bij wijze. Nee, nee. Dat hebt een apostel, dat hebt de evangelist Lucas door de Heilige Geest geïnspireerd opgeschreven. En dat behoort tot de goddelijke kanon, tot het woord dat wel wedersproken zal worden. Want een... Maar geliefde, die profetie, Marion, die is zo allesbeslissend in ons alle leven. Want daaraan ken je... Je weet, elk mens die weet wel... of die zijn eigen daar heimelijk aan ergert, of die daar zijn eigen nou openlijk aan ergert. Het verzet komt openbaar, want dat doet de Heer. Dat zegt Simeon ook, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Die gedachten waarmee je loopt, die feelings, die zal de Heer openbaren in je leven. En dan kan Gods volk, Gods verzoende volk, die kunnen aan je handel en wandel, aan je spraak en je gebruiken, kunnen ze aan de vruchten kennen tot wie je behoort. Je moet maar niet denken, nou is Gods volk niet een hartekenner in die zin zoals de Heere dat is. Nee, nee, de Heere kent degene die de zijne zijn. Er kan veel verborgen liggen, ook in het leven van de kerk. Dan lijkt de uitwendige wandel lijkt nergens op. Je komt het ook tegen. Maar dat zijn dan wel momentopnames. Dat kan zo niet blijven. Maar als je daar voor het moment op kijkt, dan zou je zeggen, nou hier deugt niks van. Nou, daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn. Als er in het woord staat, legt niemand haastiglijk de handen op. Ja, dan mag je ook niemand haastiglijk verwerpen. Nee, 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 nee. Dat moet wel een grond hebben. Wij komen niet toe om iemand te verwerpen, maar de Heere zegt, aan hun vruchten zult gaan kennen. Bijvoorbeeld zoals die van de Farizeeën zei, ze zeggen het wel, en dat wat ze zeggen, dat is nog naar het woord ook, maar weet je wat de Heer Jezus daarvan zegt? Ze doen het niet. Ja? Het zijn holle klanken, het zijn wit gepleisterde graven, die van buiten wel schoon lijken, maar van binnen... Zijn het onreine geesten die daar heersen en wonen? Wit gepleisterde graven. Dat kan je zomaar niet in één moment doorzien. Nee. Beproef de geesten. Beproeven betekent, dat moet je nagaan. Niet dat Gods volk daar nou voor gaat zitten en voor gaat studeren, maar de Heer zet soms zijn volk ervoor. Ze zijn geroepen, gij zult mijn getuigen zijn, en dan zullen ze ook zijn getuigen zijn, zoals Simeon zijn getuige is geweest. Die profetie van Simeon, dat is een vleesverterende profetie. Dat is al tot ergernis van het vrome vlees. Je zou die bladzij uit de Bijbel scheuren. Ze horen liever aangename woorden, zoals Christus ook kon preken. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En dan gaat het volk weer naar huis van, nou het ken gelukkig nog. Maar de Heer Jezus die ging ook separeren. Hè? Ja, naar Amen de Syrië zegt hij. En die Syro-Fenicische vrouw, voor die was het. Die kregen de toepassing ervan. En toen begonnen ze zich te ergeren aan die steen des aanstoots en aan die rots der ergernis. Die ergernis moet openbaar komen. Maar bij degene die zich ergeren aan deze... Steen des aanstoots. Die gelegd is in Sion. Dat kan niet zo blijven, gemeente. Je kunt toch niet met je ergernis zalig worden. Dat moet uitgebrand worden. Dat moet verzoend worden. Hoe dan? Door die vrije rechtvaardigmaking in Christus. En wat moet ik dan worden? Die je bent. Een goddeloze. Een vijand van God. En wat moet een vijand van God? Die kan niet anders als zijn vonnis, als zijn rechtvaardige vonnis aanvaarden. Dat is toch eerlijk? Gods volk wordt heerlijk zalig, maar ook eerlijk. De vrije rechtvaardigmaking gaat altijd gepaard met een vrijwillige strafaanvaarding. En als je dat niet geleerd hebt, dan heb je eigenlijk nog niks geleerd. Nee. Nee. Dat is geen voorwaarde om zalig te worden, maar dan val je in het vrije, vroeger zei Gods volk, dan val je in het vrije van Gods welbehagen. Dan kan de Heere geen kwaad meer doen. Uw doen is rein. Psalmist zeggen toch, uw vonnis gans rechtvaardig. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Als je dat nou nooit bij God vandaan geleerd hebt, geliefde, niet als een instap tot de wedergeboorte, maar dan heb je niks meer te verliezen als de wet je doodt, als de wet die oude mens doodt, dan hebben mens niks meer te verliezen. Maar daarbij ben je nog niet zalig, want die weduwe, hè, als die eerste man gedood is, dan ben je toch nog een weduwe. Maar dat kan niet lang duren, geliefde, dat kan niet lang duren. Als Gods volk aan het einde van de wet komt, dan volgt er nog niet een proces om Christus te leren kennen. Nee, dan openbaart Christus zich als het einde der wet in die uren van het gericht, in dat dodelijke tijdsgericht. Ja, vroeger werd daar, hè, dat was altijd, niet altijd, maar dat was wel doortrokken op die oude gezelschap. Ik heb er als kind nog bij mogen zitten. Dat dodelijke tijdsgewricht, daar werd niet zeg maar een of ander dogma van gemaakt. Niet een of andere visionaire beleving. Nee. Want ik hoorde die mensen spreken en getuigen over die zeer gewillige Christus, die in dat dodelijk tijdsgewricht is ingedaald. Maar kijk, een droge rechtvaardigmaking, daar word je zo hard van als een spijker. Dat is niet de verkondiging, nee. Sion zal door recht verlost worden, maar daarin wordt die Christus gepredikt. Die gewillige, die zeer gewillige Christus. En daar zag die moordenaar aan het kruis, die zag die zeer gewillige Christus. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan en toch hangt hij daar aan het vloekhouders kruises als een misdadiger. En toen werd Christus zijn plaats bekleden. Dat is nou het eeuwige wonder, geliefde. Je kan de rechtvaardigmaking nooit preken zonder een gewillige Christus. Dat bestaat niet. Dat bestaat niet. Nee. Die moordenaar zag op Christus. Maar het moest nog wel toegepast worden, want zijn zien was nog niet hebben. Dat moet alles heeft uitleg nodig. Het zien des geloofs is hebben. Jawel, het zien des geloofs is hebben. Ik heb het u meer gepredikt, geliefde, en dat woord predik het ons. Als die door de slangen gebeten Israëlieten mochten zien op die verhoogde slang, dat was tot hun genezing. Daarin zat de toepassing begrepen. En dat is ook geestelijk zo. Zie het lam Gods. Maar dan zie je het weer, dan is de Heere de eerste. He, door de mond van Johannes de Doper is de Heere de eerste. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Ik heb al kinderen Gods gekend. Die daardoor in de vrijheid zijn gezet van de vergeving der zonde. Alles heb onderscheid nodig. Alles heb uitleg nodig. Hoe zou ik het kunnen verstaan indien ik geen uitlegger heb? Maar ik zou je wel vertellen, Gods ware ontdekte volk is niet blij te maken met een gestolen Christus. Dan kan ik je van harte prediken. Ik ken het uit mijn eigen leven. Toen ik in die weg der ontbloting en der ontdekking liep, kon niemand mij blij maken met een gesmokkelde Christus. Nee, hoor. Of met een gestolen belofte. Echt niet. Echt niet. Nou. Dan dacht ik wel eens enige troost te hebben en dan zat ik onder het volk van God. En weet je wat er toen gebeurde? Daar was Gods volk niet op uit. Maar ik ging met doorgeknipte zakken weer naar huis. Verloren. Wat is dat volk van God toch rijk? En wat ben ik toch nameloos verloren? Maar daarin is een ziel nog meer slachtoffer dan schuldenaar. Want als je schuldenaar mag worden geliefd, dan duurt het niet langer. Als je een welbehagen krijgt aan de straffen van je ongerechtigheid. Als je dat recht voor God liever krijgt als je eigen zaligheid. Dat wordt in onze dagen ook zo veracht. Maar die zullen het in de hel bewenen, hoor, die dat verachten. Als die moorman op die wagen zijn vonnis leest in Jesaja 53, dat wordt tegenwoordig veracht. Door wie? Door die zich ergeren aan die steen des aanstoots en de rots der ergernis. Die willen een makkelijk evangelie. Die willen, hè, die springen over, vroeger zei Gods volk, die springen over de stukken heen. Met 7-mijlslagen. Nee, Gods volk wordt door de stukken geleid. Hè?
Ja.
En toch niet meegewerkt. Nee, kijk maar naar Abraham. Abraham viel in slaap. En hij probeerde tot laatst toe die roofvogels van dat geslachte offer te weren, weg te jagen. Abraham jaagde ze weg. Maar de slaap overmande hem. En wie ging er toen tussen de stukken door? De Heer alleen. Kijk, dat is nou het verbond Gods. Een slapende Abraham. En een Heer Jezus die de pers alleen getreden heeft. Niemand van de volkeren was met hem. En zo wordt Gods volk door de stukken geleid. In hem. Wij zijn met Christus gestorven. O geliefde, dat is zo'n heilgeheim. Gods volk, als die hun zonden in het graf van Christus mogen werpen, dan zijn ze er zelf ook in geweest. Maar het is een gedurig werpen. Werp uw zonde op het lam, geliefde. Werp uw zonde op het lam. Ja. Gods volk kan daar wel eens zo bevreesd van zijn, omdat ze gedurig misschien in dezelfde zonde vallen. Zo hard leerst, dan moeten ze zichzelf aanklagen, krijgen ze zo'n wallig aan zichzelf, dan zouden ze zichzelf op uit kunnen spuwen. Maar geliefde Christus heeft zijn eigen ik er aangegeven. Daar hoeft geen uitspugen van uzelf meer bij. Nee, dat deelt Gods glorie niet. Indien wij met Christus gestorven zijn, dan neemt de Heer de aanwezigheid van de zonde niet weg, maar wel de heerschappij van de zonde. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Want hij is ook gezet tot een opstanding van velen. Ja. Christus is de opstanding en het leven. Die in hem gelooft zal leven. Al waar hij ook gestorven. En geliefde, dat wordt ook vandaag nog gekend. Maar aan die opstanding in Christus, in en door Christus. Hè, aan die ontwaking uit die doodslaap. Hè, door de stemmen des zoons van God. Ontwaak gij die slaap en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Daar hangt, om het nou zomaar eens te zeggen, een prijskaartje aan. Niet om daaraan te voldoen. Nee. Maar volk van God, gij zijt niet alleen gerechtvaardigd om gerechtvaardigd te zijn. Gij zijt ook geroepen om in zijn naam te lijden. Er is lijden overig. En dat brengt nou ook die ganse ergernis mee waarvan Simeon hier getuigt. Hè? Er zal een zwaar door uw ziel gaan, ook bij Gods volk. Maar dat heeft ook een doel op dat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Een teken dat wedersproken zal worden. Men wil dat alles relativeren, want in onze dagen heerst de rationele godsdienst, de rationele godgeleerdheid. Die hebben het allemaal uit de boeken. Het is niet zo moeilijk hoor, om ergens op af te studeren. Je hoeft maar 4% intellectualisme te hebben en het kan. De huidige godgeleerde, dat is altijd al zo geweest. Dat intellecten van de mens, dat is maar 4%. Het is ook helemaal rationeel natuurlijk, dat heeft ook niks met de godsvrezen te maken. Maar die 96% staat dikwijls op een lager niveau, heb ik u gezegd, als de gewone werkman. En dan ken je ze ook, je kent ze er zo in toetsen, dan vallen ze al door de mond. Maar als hij werkelijk van God geleerd mag zijn, dan heb je tegenstanders, dan kun je weer leggen. Dat zal ik je vertellen. Want in die uren, wanneer het nodig is, dan zal de Heer de zaken in je hart geven, de woorden in je mond. Jazeker. Want uiteindelijk, een kind van God die de Heer vreest, en dan bedoel ik niet per se een leeftijd, maar een kind van God die de Heer vreest, onder het kruis verkeert van Christus, onder het kruis van Christus verkeert, ja. Die gooit heel de theologie omver. In die zin, de rationele theologie. Die gooit die in een paar trekken omver. Want die komt op uit die leer waarmee de kerk staat of valt. En Koberen gezegd, onze Dordtse vaderen hadden daarmee de remonstranten moeten bestrijden. Met die leer. Maar ze hebben het gedaan met de leer van de wedergeboorte. En daarom hebben ze zo lang werk gehad met die Dordtse formulieren. Met die Dordtse leerstellingen. Dat had heel zo lang niet hoeven wezen. Al hadden ze dat gedaan met de levende rechtvaardiging van de goddelozen, hadden ze veel korter door de bocht gekund. En hadden ze de remonstranten in de ribben aangepakt. Want tamelijk, daar wringt de schoen altijd. Als er een ketterij aan de hand is, dan is altijd is dat een ondermijning van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Altijd en overal. Wat het ook betreft. Al betreft het stuk van het avondmaal of de heilige doop. Het is altijd een aanslag op de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want die hele kinderdoop predikt ons de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En noem maar op. De gelijkenissen van de heiland prediken ons de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. En het hele leven der genade. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Het leven des geloofs. Nou, waar leeft Gods volk van? Zal ik het eens vertellen, geliefde? Van een vergevend God. Van het offer van Christus. Daar leeft Gods volk van en daar leven ze uit. Daar worden ze door bediend. He? Dat is geen moment. Ja, dat is eens en voor altijd en daarna steeds weer. Versta je het? Daar wordt Gods volk uit bediend. Weet je wat nou de meeste zielenvragen van Gods volk zijn in duisternis gezeten? Weet de Heer nog wel van me af? Ja, maar daar mag je toch niet aan twijfelen. Oh, ik hoor het al dat je er niks van kent. Zouden Gods beloftenissen immer haar vervullingissen? Nou, dat is menigmaal de strijd van Gods ware volk. En dat zal ook de strijd geweest zijn in het leven van Simeon. Want die belofte moest vervuld worden, daar hing heel zijn zaligheid aan. Want als er één belofte niet vervuld wordt, dan is er nooit wat van God bijgelegd. Tante, daarom zei tante Lene, in een bepaald kader verstaan, Gods volk is bang van de belofte, want die moeten vervuld worden. En ze weten door welke weg dat gaat. Ja, daarmee bedoelden ze dat. Het geloof is niet bang voor de belofte Gods. Nee, maar het vlees wil die weg niet. Het vlees wil die weg van ontbloten niet. Want een belofte krijg je in de nood en de vervulling in de dood. Zo werkt de Heer altijd. De Heer die werkt op zijn eigen eer aan. En dan kom je erachter dat je met al die ontvangen beloftes Gods eer niet op het oog hebt.
Nee.
En wat staat er dan van Simeon geschreven? De Heilige Geest was op hem. De geest der profetie. En hij kwam door de geest in de tempel. Daar was Simeon helemaal niet meer in. Daar was God in. En als God erin is, dan wordt het werk Gods kom openbaar. En daarom nog een keer terug naar die lobbyisten. Houd ermee op. Want het is niet uit God wat gij doet. Ook al klinkt het nog zo rechtzinnig. Al denk je daar de mensen mee te stichten. Het werkt precies averechts. Je kweekt er alleen maar een hoop godsdienst door. Ik wenste wel dat alle reformatorische boeken verbrand zouden worden. Behalve Gods woord. Behalve Gods woord. En ik gooi mijn eigen boeken ook in dat vuur. Behalve Gods woord. Dat bedoel ik niet op een absolute wijze in die zin. Hè, dat we nou al die boeken van Bunyan en van Rutherford maar weg moeten gooien. Nee. Nee, maar ik wenste wel eens om te beproeven aan welke zijde u nou eigenlijk staat. Van waar u die kennis... Van waar komt gij, zegt Simpson, hoe komt gij toch achter dat geheim? Heb je soms met mijn kalf geploegd, zegt hij. En dan kwam het openbaar, Simpson wist het wel ook. Oh, zegt hij, ja, ik weet het al, je hebt met mijn kalf geploegd. Toen hij dat raadsel opgaf. En toen zeiden ze, ja, wie is nou sterker dan een leeuw? Wat is nou zoeter dan honing? Oh, zegt Simpson, ik hoor het al, je hebt met mijn kalf geploegd. Want anders zou je er nooit achter gekomen zijn. Kijk, en dat is nou dat werk van die lobbyisten. En die gaan lobbyen om die waarheid de mensen maar bekend te maken. En het werkt precies averechts. Het werkt precies averechts. Want God werkt alles op zijn plek. God werkt alles op zijn tijd. Dan kan een mens door dat lobbyen, die doet daar alleen maar afbreuk aan. Versta je het nou? Simeon kwam door de Heilige Geest in de tempel. Kijk, daar heb je het nou. Hoe ben je daar gekomen? Hoe ben je gekomen waar je nu zit? Hoe ben je gekomen op de plaats waar je nu zit? Hoe ben je gekomen in de omstandigheden waar je verkeert? Heb jij dat wel eens afgevraagd, lieve toehoorders? Heb de Heer je daar gezegd? Wie bent u wat u nu bent? Daar kom je niet achter door al die CD-ROMs die worden uitgegeven met alle werken van Bunyan, alle, oh, ik kan zo gek niet bedenken, je wordt helemaal, he, helemaal overspoeld en het werk helemaal averechts. Daarom in dat kader wenste ik wel dat heel die boel verbrand werd. Ik heb het wel eens tegen een dominee gezegd. Ik zeg, ik zou wensen dat al je boeken je boekenkast verbranden zo. Kijken of je het nou nog, kijken of je, wat je daar nog wist. Maar mensen met die rationele kennis, al dat opslaan van rationalisme, dat moet je allemaal kwijt hoor. Paulus zegt, ik heb het niet van de mens geleerd, maar aan de voeten van Christus. Alles wat hij aan de voeten van Gamaliel had geleerd, was rationele kennis. En dat moet je allemaal kwijt. Dat gebruikt de Heere niet. Tegenwoordig zeggen ze, ja, die wettische kennis is allemaal geheiligd geworden. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Hij zegt, want ik heb het niet van de mens geleerd, maar van de Heere Jezus zelf. Van begin tot eind. Van begin tot eind. En waar begon dat? In de straten rechten. Daar begon de geheiligde kennis van Paulus. Daarvan zei de Heere, zie hij bidt. Toen werd Ananias erbij geroepen, als een middel in Gods hand, om Paulus te dopen, zijn zonde af te wassen, gerechtvaardigd in de vierschaar van het geweten. Er ging een weg van ontdekking aan vooraf. Paulus heeft altijd gedacht dat hij zag, maar toen kwam hij erachter dat hij blind was. Blind voor zere wegen. Toen heeft hij nog gevraagd, Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Nou, de Heere zegt, niks doen. U zult geleid worden in de straat der rechten. En daar zal ik met u afhandelen. En daar ging Paulus, op genade of ongenade. Zo komt Gods volk openbaar. Want die worden door de enge poort geleid, getrokken. Niet als een rechtopstaand mens, met de wet in zijn rechterhand en het evangelie in zijn broekzak. Echt niet, echt niet. Dan klim je over de muur. Dan behoor je tot degene die over de muur klimmen, geliefde. Maar als je die doorgang door die enge poort, als je aan het einde van de wet mag komen, dan kom je aan het einde van de wet openbaar als een die gestorven is. Als een lijk. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Waar? In de poort. In de poort. Dan wordt die poort een poort der gerechtigheid. Sion zal door recht verlost worden. En ze hebben altijd gemeend door het recht der wet, maar daar zijn ze onder verloren gegaan. Verloren, verloren. Maar door die gerechtigheid van Christus, geliefde. Want hij is gezet ook tot een opstanding van velen. Gelukkig, hè. Dat is voor Gods volk een openbaring. Want weet je, wat Gods volk in de weg der ontdekking zich alleen maar toe kan eigenen, hij is gezet tot een val. Dat gaat er zo vanzelf in. Dat gaat er zo vanzelf in. Maar die opstanding, dat staat zo ver, dat is zo'n onmogelijkheid. Om verkerende in die val ooit nog tot die opstanding van Christus te geraken, dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Nee, dat is ook niet mogelijk. Als je nou openbaar gemaakt bent en openbaar komt als een hellevader, die nooit meer zalig kan worden, dan heb je toch geen zicht op de opstanding. Dat gezicht moet je gegeven worden, dat gezicht moet je geopenbaard, en dat doet de Heer ook. Hij heeft ellendige dat land bereid door zijn sterke hand. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Dan gaat Christus zich door woord en geest aan zo'n ziel bekend maken, zoals hij zich bekend gemaakt heeft aan die verloren Samaritaanse vrouw. Die alles gezegd was, wat ze gedaan had. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Ik ben het, die met u spreekt. En toen ging ze ervan getuigen. Toen ging ze de grote werken Gods getuigen. En mensen, dat droeg ook vrucht. Kom, ga met ons en doe als wij. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft. Alles, ik vind zo'n kostelijk getuigenis. Zo'n kostelijk getuigenis. Alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Is deze niet de Messias die wij verwachten. Ja, ze had ook een vleeselijke verwachting. Maar toen werd de verwachting in die uren van die wedergeboorte terstond vervuld in Christus. En dat geschiedde ook bij Anna. Ja, de tijd is alweer om. We kunnen dat ook voor de volgende keer nog bewaren als de Heer het geeft. Maar dit zei u genoeg. Hij is gezet tot een val en opstanding velen in Israël. Heb jij gedaan dit nou herkend? In die opgestane Heer Jezus. Mag je hem nou kennen? Hoorders en luisteraars. Mag je die Christus der Schriften nou kennen? En mag je hem vervolgen te kennen? Ben je in die barensweeën? Arbeid voort als een barende vrouw. Dat geldt de kerk. Die wordt geen rust gegund in het vlees. Nee. Arbeid om voor te gaan als een barende vrouw. Want ze zullen altijd tweelingen voortbrengen. En ik weet het wel met die dorre en droge leerstellingen in onze dagen. Waar de meesten zich mee zoet houden. Het moet opkomen uit het geloof. Het moet geen lobbyistenwerk zijn. Anders is het verwerpelijk. Hoe rechtzinnig het ook is. Hoe godzalig die werken ook zijn, daar is de huidige godsdienst mee bedorven. Omdat het niet door de goddelijke voorzienigheid wordt bewerkt, maar door mensenhanden. Mens houdt ermee op. Al die websites vol van bijbelinformatie, houd daarmee op. De Heer heeft het nooit bevolen. Het doet alleen maar afbreuk. Niet aan het werk Gods in Christus. Daar kan geen afbreuk aan gedaan worden. Maar dan sta je toch eigenlijk aan de kant van de duivel. Als je maar aan het ploegen bent met andermans kalveren. Dat zal nooit gezegend worden. Nooit en te nimmer. Het zal nooit geen vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Nou. Gij zijt mijn getuige. En dan zorgt de Heer ook voor de vrucht. Absolute waarheid. Want dat woord zal niet ledig tot een wederkeren. Waar de Heer toe roept, daar zorgt hij voor alles. Daar maakt hij alles met zichzelf goed. Kan lang duren. Het kan lijken of het maar een ploegen op rots is. Dat was ook zo in die dagen van Simeon. Er waren er niet zoveel hoor. Die de vertroosting van Israël, die de Messias echt door het geloof verwachten. Die daarmee in verwachting waren. Dat waren er echt niet zoveel. Anna kwam erbij. Ook al door die goddelijke voorzienigheid. Niet door een of andere website op internet. Van zeg, oh ja, het is nou gebeurd. He? Oh ja, ze weten het allemaal. Dan ben ik er wel laat achter. Nou, zo is het niet gegaan. Mens houdt ermee op met dat lobbyistengedoe. Dat is niet van de Heer. Dat is van de duivel. Ja, de duivel die kent ook nog hele vrome rechtzinnigheid. Ken die aanwenden om je te betoveren. Met een berg informatie waar je niks aan hebt, want daar is geen plaats voor gemaakt. En dan zeggen ze allemaal, ja, de Heer zou het nog kunnen gebruiken. Hè? Dominee Pieters is gestopt met de catechizant, want hij zegt, ja, het geld is op, oh, God is failliet. Het is nooit uit God geweest dus. Ja, hij zegt, als er maar één ziel door gered is, dan is het al rijkelijk beloond. Nou ja, dan ga je met de veronderstelling, ga je ermee de toekomst in. Hè? Is er dan ook werkelijk een ziel door gered? Weet je dat bij de Heere vandaan? Kijk, dat is al die veronderstellingsgodsdienst, ik geef er nog geen cent voor. Nee. Toen Bogart, dominee Bogart uit Sliedrecht, van hervormd lokaal in de schuld kwam, dat er geen mensen meer bekeerd werden. En dat was drie weken werden er geen mensen meer bekeerd. Toen sloot dominee Bogert zijn kerkje. En toen liep hij op en neer, dag en nacht in dat kerkenpad. De heren, waar ligt het aan? Heren, waar ligt het aan? Wat is nou de oorzaak? En toen wees God hem aan als de oorzaak. En toen mocht hij voor God in de schuld komen. En toen maakte de Heer het met zichzelf goed. En toen zegt hij, en ze maakte die zijn vrouw wakker. Hij zegt, nou gaat de Heer weer wonderen doen. En toen bleek het. Toen bleek het. Hè, dat die en die en die in Sion geboren werd. Zo werkt de Heer. Hij werkt altijd door een weg van schuld. Je hoort tegenwoordig niemand meer van schuld. En een mens, daar deugt niks van. Ze hebben het allemaal goed met de kerk getroffen. Heel goed met de kerk getroffen, met de dominee getroffen. En het is allemaal afgoderij. Lobbyistenwerk. Jongen, jongen, jongen. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Allemaal lobbyistenwerk. Niet door Gods geest gewerkt. Simeon kwam door de geest in de tempel. En door de Heilige Geest ging die profeteren. En daar ergert zich de dode godsdienst zich dood aan. Tot een val, maar ook tot een opstanding. Volk van God. Tot onze enige troost, beide in leven en sterven. Tot een opstanding. Hij is de opstanding en het leven. En zo openbaart hij zich ook in de kracht van zijn opstanding. En dat doet ook zo'n enorme kracht in je ziel. De Heere heeft me versterkt met kracht in mijn hart. Door die opstandingskracht van Christus. Door hemzelf. En hij openbaarde zich aldus. Ook na zijn opstanding uit de doden heeft hij zich geopenbaard. Aan zijn discipelen, aan zijn verzoende kinderen, aan zijn verzoende discipelen. Heeft hij zich tot versterking van hun geloof. Want dat geloof moet gedurig versterkt worden, geliefden. Wij zijn niet in staat om dat geloof staande te houden. Nee, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Daar hebben ze Christus voor nodig. Daar hebben ze zijn nadere openbaring voor nodig. Dat volk van God, als het is recht, mag leven. Dan zit ze gedurig gekluisterd aan de mond van Gods woord. Dan gaan ze wel eens ter bed vooruit om de Heere te zoeken. Ja. En dat zoeken ze niet te vergeefs. Zijn aangezicht zoekt hij nooit te vergeefs, volk van God. Nee, kan lang duren. Kan lang duren. Maar dan gaat de Heere zich weer tonen als die zonne der gerechtigheid. Van verre tijden en plaatsen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dan gaan ze weer zakken en zinken op die rots der eeuwen. Op die getrouwe God die zijn woord houdt. Die niet laat varen het werk zijner handen. Op de Heere kan je aan, volk van God. In welke omstandigheid je ook verkeert. Al zit je tot je oren in de zonde. Er is reiniging in die fontein. Tegen de ongerechtigheid van het huis van David. Volkomen verzoening. Ja. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Maar dan weer zondigen. Tegen de liefde zonde. Ja, dat houdt niet op. En dan krijgt Gods volk weer een nieuwe verwachting. Van de wederkomst van die lieve Heer Jezus. Ik hoorde pas nog een broeder zeggen, er blijft maar één ding over. Kom Heer Jezus, kom haastig. Waar heb je nou die geloofsverwachting naar dat lamme Gods. Naar die leeuw uit Judas stam, om altijd bij de Heere te zijn. In al je noden, angst en pijn. Om nou verborgen te zijn in de wonden van Christus. Om nou te wonen in de schuilplaats des Allerhoogsten. Dat is zo'n lieve plaats, geliefde. Om nou in hem te blijven. In zijn liefde te blijven. Dat is nou het werk des geestes en des geloofs. We zijn er zo gauw uit. Door ongeloof. O dat ongeloof. O dat ongeloof. Maar ook dat ongeloof is in het leven van de kerk. Is overwonnen door Christus. Is gedood. Is een dood. Wij zijn dan met hem begraven in zijn doop. Daar heb je nou die ondergang van die oude mens. Definitief gestorven. Ja, definitief. Al lijkt het er niet op, volk van God, houd de tafel. dat gij wel der zonde dood zijt, doch levend in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Lieve Heere, gij hebt ons er weer door en uit geholpen. Wat een eeuwig wonder. Maar dat uw lof vergroot mag worden, Heere, door uw eigen woord. Niet door de prediking, want dat is maar dwaasheid. Maar door uw eigen woord, door uw eigen lieve woord. Heere, maak uzelf in Christus nog heerlijk onder ons. Zoudt u met ons nog willen tabernakelen, lieve Heere? Zoudt u met ons nog willen doorgaan? Het is alles verzondigd en we zullen het opnieuw verzondigen. Maar om niet gerechtvaardigd, ineens en voor altijd, verklaard in de bloedwonde van Christus. Heere, pas het nog toe. Want gij zijt toch ook gezet vele tot rechtvaardigmaking. Heere, breid uw koninkrijk nog uit. In Jezus' naam. In de vergeving van al het onze om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 119, Psalm 119, en daarvan het 25e zangvers. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mijn verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk, mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven, wat er verder volgt in Psalm 119, en daarvan het 25e zangvers. Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.